Gemeente des Heren. Waar hebt u het over als u het over kerk of over geloof hebt? Of waar hebben jullie het over, jongeren, als je praat over je geloof? Als je met iemand daarover in gesprek bent. Wat komt er bij je boven? Je denkt aan de woorden geloof en kerk. Of wat gerichter als je denkt aan de sacramenten, de heilige doop of het heilige avondmaal. Als je die gespreksonderwerpen eens nagaat bij jezelf, waar gaan dan je eerste gedachten naar uit? Wat krijgt de meeste aandacht? Niet alleen in je eigen denken, niet alleen in je gesprekken, maar ook op allerlei verenigingen in de kerk, op kringen en in vergaderingen. Waar gaat de meeste aandacht naartoe? En die verenigingen zelf uiteraard, maar ook de bestuursvergaderingen daarvan. Of ik denk ook aan allerlei vergaderingen van de kerkenraad. Als u de agenda's eens doorleest, de avonden eens nagaat, waar praat u dan over? Waar hebt u het over als u met elkaar bent? In het kader van de kerk. Misschien doet u heel veel of ben jij heel actief in de gemeente. En de vraag is, waar gaat het om? Dat kun je natuurlijk nog uitbreiden in kleine vergaderingen. Maar dat geldt ook voor allerlei andere vergaderingen in het verband van de kerk. Wat mij betreft tot de synode toe. Maar de meeste van ons zullen daar niet zo vaak komen. Toch gaat het op die vergaderingen altijd om een aantal mensen die bij elkaar komen. Om in de termen van Marcus 2 te spreken. Er zit een groepje leerlingen van de Farizeeën. Er zit een groepje leerlingen van Johannes. En er zit ook een groepje leerlingen van Jezus. En zo zijn we met elkaar in gesprek. Bij de koffietafel, op de vereniging of in onze vergaderingen. En waarover hebben we het dan? Gemeente, over die vragen wil ik met u nadenken. En het uitgangspunt daarvoor is Marcus 2, een stukje vanaf vers 18 tot en met vers 22. En met name die laatste vergelijkingen, die zijn in Matthäus en Lucas een beetje anders, dus dan moeten we ook even uitwijken naar de andere evangeliën. Ik heb best even geaarzeld. Het was voor mij gewoon aan de beurt. Maar het is een heel moeilijk stukje. Voor de kinderen denk ik moeilijk om het te begrijpen. En misschien ook wel voor de ouderen moeilijk om het te verstaan. Stel voor dat we de versen na elkaar maar gewoon met de vraag, wat zou de Geest tot ons met dit gedeelte willen zeggen? Vers 18. En de discipelen van Johannes en de discipelen van de Farizeeën vasten. En ze kwamen en zeiden tot hem, Jezus, waarom vasten de discipelen van Johannes en die van de Farizeeën en uw discipelen vasten niet? In deze tekst gaat het dus om een drietal groepen. Drie groepen leerlingen. Twee daarvan zijn gewend om te vasten. En één groep niet. En daarover gaat het gesprek. Daar houden zij zich mee bezig. Vasten. Waarom de één nou wel en waarom doet de ander dat nou niet? Laat ik eerst een paar opmerkingen over dat vasten maken. Want wij kennen dat gebruik in onze tijd niet meer zoals dat in het Nieuwe Testament bekend was. Vasten wil natuurlijk zeggen een bepaalde tijd niet eten. En dat wil zeggen dat je of geliefd of gebruikelijk voedsel voor een kortere of een langere periode niet gebruikt. En dat doe je dan om godsdienstige redenen. Dat doe je niet zomaar. Je doet dat vanuit je geloof. Zo zijn er mensen die bijvoorbeeld in de tijd van het lijden van de Heer Jezus geen genotmiddelen gebruiken. Geen koffie, geen thee, geen koek. Andere mensen gaan een paar dagen weg, trekken een klooster in en leven alleen maar een paar dagen op brood en water en bezinnen zich. Je hebt een duidelijk, een religieus doel. Je doet het niet zomaar, maar je wil je bezinnen. Je denkt na over iets speciaals. Dat kan zijn iets buiten je, meer gericht op de Heer Jezus of het lijden van de Heer Jezus. Maar dat kan ook zijn voor jezelf. Als je nagaat bij jezelf waarvoor je leeft, hoe je met je leven verder wil, ook daarvoor kan je zo'n tijd gebruiken. In onze tijd is vasten niet alleen minder bekend, maar ook minder goed. Dat heeft denk ik ook te maken met de manier waarop het vasten in het Nieuwe Testament aan de orde komt. Jezus heeft regelmatig kritiek geuit op dat vasten. In Matteüs lezen we bijvoorbeeld dat Jezus zegt: wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van hen mogen worden gezien als ze vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Er waren mensen in de tijd van Jezus die hun godsdienstig gebruik wel hadden, maar je kon het op 100 meter afstand kon je het al zien dat ze aan het vasten waren. Nou zegt Jezus, als je het op die manier doet, alleen maar eigenlijk voor de godsdienst, doe het dan maar niet. Dan heeft het niet zoveel zin. Bovendien, dan krijg je de waardering daarvoor al tijdens je leven en dan hoeft het ook niet later meer te gebeuren. Je hebt je loon al gekregen. Er zit iets in dat vasten van huichelarij op die manier. Van het dragen van een masker. Er zit iets oneerlijks in. En dat scoort in onze tijd helemaal niet. Oneerlijkheid, je moet juist echt, je moet authentiek zijn. Dat heeft er denk ik toe bijgedragen dat wij dat vasten niet meer zo goed waarderen. Toch keurt Jezus op zichzelf het vasten niet af. Hij zegt alleen, als je het op die manier doet, doe het dan maar niet. Je moet het op een andere manier doen. Verder weten we dat het vasten in het Oude Testament ook niet zoveel voorkomt. Want ik weet niet of je daar wel eens over hebt nagedacht, maar eigenlijk staat er maar één wet over het vasten. Voor het vasten geldt alleen de grote verzoendag. Dat is de enige vaste dag die in de wetgeving is voorgeschreven. We kennen het gebruik verder wel, het wordt al vaker genoemd, maar als wet komt het maar één keer voor. Verder weten we dat een aantal mensen bijzonder lang gevast hebben. Ik denk aan Mozes, Elia en ook Jezus zelf, die hebben 40 dagen gevast. Dat was heel bijzonder. Wij kennen ook de geschiedenis van Esther, waarin ze vraagt om 3 dagen te vasten en te bidden. En ook in de psalmen komt het aantal keer voor dat mensen bidden en vasten in één adem noemen. Meestal is dat een periode van rouw en van strijd. Je begrijpt wel dat Jezus dat vasten niet afkeurt en ook niet wil afkeuren. Maar wat was er nou gebeurd? Bij die ene vaste dag waren heel veel extra dagen gekomen. Je had zelfs hele kalenders die je dan moest volgen en waarop stond wanneer je wel moest vasten en wanneer je niet meer hoefde te vasten. Op die kalender stond onder andere op feestdagen en sabbatten nooit mocht vasten. Ook van die kalenders die de mensen hadden gemaakt, zegt Jezus eigenlijk helemaal niets in negatieve zin. Hij keurt ook de kalenders niet af. In die tijd was het bekend en was het geaccepteerd. Heel breed geaccepteerd. De leerlingen van de Farizeeën deden eraan mee. De leerlingen van Johannes deden eraan mee. En vele anderen ook. En nu komen 2 groepen naar Jezus toe. Leerlingen van de Farizeeën en die van Johannes. Merkwaardige combinatie eigenlijk. En zij zien dat de discipelen van Jezus dat vasten niet doen. En zij vragen aan Jezus, waarom vasten de discipelen van Johannes en van de Farizeeën en uw discipelen vasten niet? Waar hebben ze het eigenlijk over? Waar heb je het over als je deze vraag stelt? Er was één wet gegeven, één dag moet je vasten. En zij komen eigenlijk met de hele kalender naar Jezus toe. Vasten. Eén dag was verplicht. Maar er waren er in de loop van de tijd heel veel bijgekomen. En laten we eerlijk zijn, hoe goed die vaste dagen misschien ook waren, het was een manier van geloofsbeleven. Het was een instelling van mensen. En daarover hebben ze het. Vasten. En dat doen ze kort na de maaltijd bij Levi. Mogelijk hebben deze verhalen iets met elkaar te maken. Dat ze gezien hebben dat Jezus en zijn discipelen eten. En mogelijk is dat een vaste dag geweest waarop het net niet mocht. En hebben zij zich geërgerd. En komen zij om die reden naar Jezus toe. Met de woorden, wij houden ons aan de regels die wij hebben. Maar zij doen dat niet. En daarover hebben ze het. Over de vaste kalender. Over de dingen die we gewend zijn. Wat bij ons gebruikelijk is. En wij doen dat wel. Maar zij doen dat helemaal niet. En daar kunnen we een tijd over praten, denk ik. Soms direct al naar de kerk. Naar aanleiding van iets wat je hebt gezien of van iets wat je hebt gehoord. Of misschien zelfs het tegendeel van wat je niet gezien hebt. Of niet gehoord. Terwijl je het zo gewend bent om het wel te zien. En het wel te horen. En je gaat ermee naar God toe. Want je zit er ook heel serieus mee. Of je in hem gelooft of niet. Want dat gebeurt hier. De Farizeeën en de discipelen van Johannes, het zijn heel godsdienstige mensen. Ze zijn serieus met de vragen bezig van een godsdienst. En ze gaan ermee naar de Heer Jezus met hun vraag. Ook al erkennen zij hem niet allemaal als de Zoon van God. En laten we deze leerlingen serieus nemen. Laten we mensen die met die vragen zitten serieus nemen. Dat doet Jezus tenslotte ook. De leerlingen van de Farizeeën en de leerlingen van Johannes, die gaan niet naar Jezus met deze vraag omdat ze zo weinig geïnteresseerd zijn. Je kunt ze ook niet afschrijven met, daar heb je ze weer. De kans is groot dat als het over andere onderwerpen gaat, dat wij precies zijn als deze leerlingen van de Farizeeën. Want waar gaat het over voor u als het over uw geloof gaat? En waar praten we vaak over als we het hebben over de kerk? En wat is jouw bijdrage als je met iemand in gesprek bent? Wat zijn de eerste gedachten die bij je boven komen als je denkt aan de heilige doop? En als je je voorbereidt op het heilige avondmaal, waar denk je dan als eerste aan? Praten ook wij niet heel vaak over het vasten en over onze kalender die we hebben, over de regels die wij hanteren, over de manier waarop wij onze godsdienst beleven? Praten we niet vaak over mensen die iets doen of juist iets niet doen? Het gaat in deze vraag niet eens over de Heer Jezus, maar alleen maar over zijn discipelen die iets niet doen? Wat kunnen wij ons ook over de uiterlijke vorm druk maken? En laat de geschiedenis van de kerk dat niet zien, dat we dat in de kerk heel vaak doen. Ik las vorige week in een onderzoek dat er wereldwijd meer dan 36.000 verschillende groepen christenen zijn. En ik denk dat ze het allemaal op de goede manier doen, naar een eigen waarneming. Die vraag over hoe moeten wij nou vasten, die leefde in die tijd al heel breed. Niet alleen de fariseeërs, maar ook de leerlingen van Johannes zijn met deze vraag gekomen. Dat zal in onze tijd dan wel niet veel anders zijn. Maken ook wij ons niet vaak druk over de manier waarop wij ons geloof moeten beleven. Het is misschien wel leerzaam om te kijken wat Calvijn bij deze tekst opmerkt. Hij zegt: let op dat de aandacht voor het geloof niet wordt verstoord door de aandacht voor uitwendige gebruiken. Let op dat de onderlinge liefde niet wordt verbroken door de aandacht voor uiterlijke godsdienstige vormen. Mensen, zo zegt hij, zijn geneigd aan uiterlijke godsdienstige vormen te veel gewicht te geven. Bovendien willen we graag heel de wereld op onze leest schoeien. Wat wij denken, willen we anderen als wet opleggen. Maak van middelmatige dingen geen heilige zaken en laat anderen daarin vrij. En dan verwijst dat naar een tekst van Paulus aan de Galaten. En nu, als u God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert u u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke u weer van vooraf aan wil dienen? Gemeente, waarover hebben we het als we zien dat er leerlingen zijn die het anders doen? Waarover praten we als we horen dat er mensen zijn die zeggen te geloven en toch bepaalde dingen nalaten? Als er mensen zijn die het anders doen dan wij, misschien wel in onze eigen gemeente of in ons eigen gezin. Denken wij niet vaak dat wat ik denk, dat is goed voor de hele wereld? En dat wat ik vind, zou eigenlijk alle anderen ook moeten vinden? Of, zoals Calvijn dat zegt, elkaar respecteren in middelmatige zaken. Zijn we daar zo goed in de kerk? Keren ook wij niet vaak tot onze zwakke en arme beginselen? Je kunt ook lezen, zwakke en arme machten, om die van vooraf aan weer te gaan dienen. Vasten, gemeente, en een vaste kalender. Daar kunnen we, denk ik, heel serieus en heel lang met elkaar over praten. Dat deden ze toen al en dat doen we nog steeds. Aan koffietafels, in kerkenraden, bij gemeenteleden, te vormen. En we vragen: waarom vasten de discipelen van Johannes en van de fariseeën wel en uw discipelen vasten niet? Hoort u het oordeel in deze vraag? Gemeente, tot op heden vind ik Marcus 2 vers 18 heel confronterend. Dat stelt me eigenlijk voor de vraag, en waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Waar maak ik me nou druk om? Wat is datgene wat me drijft? En sterker nog, waarmee durven wij Jezus lastig te vallen? Met een vastenkalender, notabene. Met regels die we zelf hebben bedacht. Met gebruiken. En toch, wat dat betreft is ook het Markens-evangelie een evangelie. En toch verwijt Jezus deze discipelen helemaal niets. Misschien kan dat ons al een beetje troosten. Jezus neemt de vraag heel serieus. Hij gaat erop in. Jezus is de Zoon van God. Het woord van God waardoor wij gemaakt zijn. Hij kent en hij weet gelukkig wie we zijn. En hij weet ook dat we voor ons geloof thuis een kalender hebben om het in te richten. En hij weet zelfs dat op die kalender staat dat als het feest is, dat je dan niet mag vasten. Hij gebruikt zelfs zometeen die kalender. Hij weet precies wat wij belangrijk vinden en wat we niet belangrijk vinden. Hij kent ook onze cultuur en de manier waarop wij ons geloof beleven. Hij kent onze sterke en onze zwakke kanten. En hij kent ook onze beperkingen. Jezus gaat serieus met de vraag om. Want hij weet wie we zijn. Hij kent ons door en door. Maar dat neemt niet weg dat hij er ook tegenin gaat. Dat hij ook eerlijk zegt wat hij ervan vindt. En er is een grote groep mensen die tegenover hem staan. En de fariseeën hebben macht. Maar hij laat het woord van God toch klinken. Hij gaat daar eerlijk tegenin. Dat kan wel eens gebeuren dat de woorden van God lijnrecht tegen jouw woorden ingaan. En dat jij denkt dat bepaalde dingen heel belangrijk zijn. Maar dat je al lezend in de Bijbel moet vaststellen, ik moet anders tegenaan kijken. Ben je dan bereid om te luisteren? Om je denken ook aan te passen aan de woorden van Jezus? Ben je bereid om je te laten corrigeren? Als Jezus dingen zegt waarvan je tot op heden dacht dat die anders waren. Laten we luisteren naar wat Jezus zegt tegen deze discipelen. Kunnen ook de bruiloftskinderen vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang het tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zijn, zal weggenomen zijn. En als dan zullen zij vasten in die dagen. Weet u wat Jezus hier eigenlijk samengevat zegt? Hij zegt het hele ritme van vasten en van feesten, het hele ritme van droefheid en van blijdschap, dat wordt niet bepaald door een kalender die je hebt. Die wordt niet bepaald door de godsdienst of door de organisatie van de kerk. Het hele ritme van vasten en feesten gaat uiteindelijk terug op de aanwezigheid van de bruidegom. Als de bruidegom er niet is, dan is er gevast. En in die tijd zegt hij, er komt zometeen een tijd dat ik er niet zal zijn. En er zal er gevast worden. En u kent die tijden misschien wel uit uw eigen leven, dat Jezus er niet is. En dat u alleen maar met bidden en vasten kunt standhouden. Als hij er niet is, dan wordt er gevast. Maar als Jezus er wel is, dan wordt er gefeest. En nu is de bruidegom er. Dus nu is het feest. De bruiloftskinderen, een wat ongelukkige vertaling, het zijn eigenlijk de vrienden van de bruidegom die het hele feest hebben voorbereid. Wij zouden zeggen de ceremoniemeesters. De vrienden van de bruidegom die alles hebben voorbereid, die kunnen niet anders dan wanneer de bruidegom er eenmaal is, om dan het feest mee te vieren. Als zij die het feest hebben voorbereid op het moment van het feest zouden afhaken, zouden ze spelbrekers zijn. Ze zijn de eerste gasten. En zelfs volgens de vaste kalender zelf mag je op die dagen niet vasten. Jezus zegt, vasten of feesten. Dat wordt niet bepaald door een kalender. En niet bepaald door de godsdienst. Maar door de aanwezigheid van Jezus zelf. Het gaat in de kerk niet om gebruiken, om de vorm. Maar het gaat in de kerk om Jezus. Klopt dat ook? Klopt dat bij jou als je praat over je geloof? Gaat het dan bij jou over Jezus, de Zoon van God? En wordt je leven daardoor ook gestempeld in alle gebruiken, in alle gewoontes, in alles wat je doet, in de plekken waar je naartoe gaat? Wordt dat uiteindelijk bepaald door de aanwezigheid van Jezus, de Zoon van God? Gaat u zo naar de kerk? Gaat u zo ook aan het avondmaal? Voor de fariseeën was dat nieuw, een hele nieuwe leer. En vanaf het moment dat Jezus in deze wereld gekomen is, gaat het om hen en niet meer om die oude gebruiken uit het Oude Testament. En dat zegt Jezus tegen de fariseeën, dat zegt Jezus tegen de discipelen van Johannes. En zijn eigen discipelen horen dat ook, want ook zij hebben een lange tijd dat niet begrepen. En over hun schouders zegt hij dat ook tot ons. Het gaat in ons geloof niet om de buitenkant, maar om de binnenkant. Is dat zo? Gaat het daarover in je gesprek? Gaat het daarover op de kring? Gaat het daarover op de kerkenraad of de vereniging? Zijn wij vooral betrokken op Jezus Christus, de Zoon van God? Of praten we liever over de kerk en alle eigenaardigheden en alle eigenaardige mensen die er zijn? Wat houdt u bezig? Of misschien moet ik zeggen, wie houdt u bezig? Kunnen de bruiloftskinderen vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Er valt nog veel te leren van Jezus. Vindt u niet? Misschien mag ik het toelichten aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. Misschien maakt het dat heel duidelijk hoe het kan in de kerk. Er zijn twee groepen mensen bij elkaar. Een kerkenraad en een evangelisatiecommissie. Ze zijn met elkaar in gesprek over de dingen die we zo gewend zijn. U kunt zich daarbij waarschijnlijk wel iets voorstellen. Een evangelisatiecommissie die graag wat sneller wil en wat meer wil. Laten we zeggen 3 stappen vooruit. En een kerkenraad die wat minder snel wil. Het is een vergadering en de mensen zijn met elkaar in gesprek over wat we gewend zijn in de kerk en wat we niet gewend zijn. Het gaat niet goed. Mensen kunnen elkaar niet vinden. Ze raken van elkaar verwijderd. Zolang ze met al die dingen bezig zijn die we gewend zijn. Je kunt zeggen, het oude staat naast het nieuwe. Je zou kunnen zeggen, het ging over het vasten. Het gesprek ging vooral over de vraag, waarom moeten wij nou vasten? En waarom doen anderen dat nou niet? En als je zo met elkaar om tafel zit, dan heb je ook heel snel groepen. De leerlingen van fariseeërs staan dan misschien tegenover de partij van Jezus. Na de vergadering, die wel netjes verloopt, vinden de echte gesprekken pas buiten plaats, onder de lantaarnpaal. Maar de kerkenraad had het er niet bij zitten en die nodigde de commissie nog een keer uit. En de agenda van die avond is heel eenvoudig. Het zijn slechts 2 vragen. Vraag 1 is, wie is Jezus voor u? En vraag 2 is, hoe gaat u daarmee om in de wereld waarin u woont en werkt? Ik denk dat er ongeveer 15 mensen bij elkaar zijn. En ongeveer 10 mensen daar iets van vertellen. Je zou kunnen zeggen, het gaat niet meer over vers 18 uit Marcus 2, maar over vers 19, over Jezus. En als mensen vanuit hun eigen leven gaan vertellen wie Jezus voor hen is, wordt het stil. Het is een indrukwekkende avond als mensen vertellen hoe ze met hun geloof omgaan op hun werkplek, met al het vallen en opstaan erbij. Het gesprek gaat niet meer over het vasten. Niet meer over de buitenkant. Maar over de bruidegom. En de binnenkant. En aan de voeten van Jezus. In het licht van Jezus. Verbleken de verschillen. Het is een indrukwekkende avond. En er zijn geen partijen. Al die mensen kunnen elkaar vinden. Als ze met elkaar en luisteren naar wat de bruidegom zegt. Zolang de tijd zij de bruidegom bezig hebben, kunnen zij het hebben. Kunnen zij niet vasten. Ze kijken terug. Goede avond. Gemeente, gaat het u? Jongelui, gaat het jou? Om Jezus. Na deze verse komt er iets terug van die oude stof en die nieuwe stof in de versen 21 en 22. Eigenlijk is dat een gelijkenis met dezelfde strekking. Je moet nieuwe stof niet gebruiken om oude stof op te lappen. En je moet nieuwe wijn niet in oude zakken doen. Eigenlijk betekent dat, in Matthäus staat er, maar nieuwe wijn moet je in nieuwe leren zakken doen. En zij worden beide te behouden. Dus zowel de zak als de wijn worden behouden. Iets van dezelfde aard staat in Marcus. Maar in Lucas staat, en niemand die de oude wijn drinkt, begeert, terstond de nieuwe. Want hij zegt, de oude is beter. Met andere woorden, het probleem ligt niet zozeer bij de wijn, maar bij de mensen die vasthouden aan de oude wijn. Ze zeggen op voorhand al, die oude wijn is beter. En ze beginnen niet eens aan de nieuwe. En daarmee doen zij zichzelf tekort. Wat zonde eigenlijk, dat die fariseeën nooit aan die nieuwe wijn begonnen zijn. Deze gelijkenissen van die stof en van die wijn zeggen eigenlijk hetzelfde. Ze bevestigen de geschiedenis daarvoor. Het gaat niet om een beoordeling van beide gebruiken. Want Jezus keurt het oude gebruik niet af. Hij zegt alleen, als wij met elkaar in gesprek gaan over die gebruiken en over die vorm, dan gaat het er eigenlijk niet om. Het gaat uiteindelijk om de bruidegom. Om de tegenwoordigheid van Jezus. Als Jezus in het leven komt, wordt alles anders. Misschien mag ik ook hier Calvijn nog een keer citeren. Hij zegt bij de versen 21 en 22, je mag niet iedereen dezelfde leefregel opleggen, omdat niet iedereen in dezelfde toestand verkeert. Hetzelfde is niet voor iedereen geschikt. En in het bijzonder moeten wij de zwakken sparen. En naar aanleiding van Lucas zegt hij, verleen geëikte gebruiken, geen hoger dan geoorloofd. De wijn smaakt in andere omstandigheden anders. En datzelfde geldt ook voor de wijze van leven. Met andere woorden, ook hier zegt hij, laat elkaar vrij als het gaat om gebruiken. Respecteer elkaar en met name of als de omstandigheden zijn die daarom vragen. Het gaat niet om de buitenkant, maar om de binnenkant van het evangelie. Gemeente, ik begon de preek met een aantal vragen. Waar hebt u het over als u over uw geloof hebt? Waar praat jij over als jij het over de kerk hebt? Waar zijn we mee bezig? In de kerk, de vereniging of op de vergadering? En moeten wij ons niet laten gezeggen en vaststellen bij elkaar dat we het eigenlijk heel vaak over het vasten hebben? Dat we heel vaak in onze gesprekken met dingen bezig zijn van de buitenkant. En natuurlijk, jonger en oud, we moeten het daarover hebben. We kunnen niet zonder een vorm. Maar als u Jezus kent, zie ook hoe betrekkelijk die vorm is. En hoe relatief die verschillen zijn. Of zoals ik net zei, in het licht van Jezus verbleken die verschillen. En wat is ontspannen? En wat geeft het een rust als je met elkaar in gesprek bent over Jezus Christus? De Zoon des Mensen. En dat gaat over landsgrenzen, dat gaat over taalgrenzen en dat gaat over kerkmuren heen. Dan kunnen we elkaar vinden aan de voeten van Jezus Christus. De Zoon van God. Zullen we proberen om het wat vaker over Jezus te hebben. Amen.